de heer Doven.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het is vanavond een gezantkunstwerk, zou de Duitser zeggen, want ook de portefeuillehouder toezicht mag een aantal vragen beantwoorden. En het college heeft wakker als altijd goed meegeluisterd naar uw inbreng. En ik zag een aantal vragen rondom toezicht en ook een aantal vragen rondom financiën en de personele capaciteit. Om daarmee te starten, heel specifiek, vroegen PGP en CDA-fractie daarnaar. CDA was nog wat specifieker, omdat het ook over die case manager woning ging. Die zit niet in die 5 FTE, zoals hier benoemd, dat is separaat. Overigens wijs ik u erop dat alle capaciteit altijd in de PNC-documenten, ook voor u een mooie personeelsparagraaf staat opgenomen. En uiteindelijk beslist u als raad ook over de totale capaciteit die wij als gemeente kunnen inzetten. En we vragen nu geen extra capaciteit, zeg ik dan richting PGP-fractie, omdat we een doorrekening hebben gemaakt van de beleidsvoornemens zoals die nu voorliggen. En dat past binnen bestaande capaciteit. We gaan alleen anders werken. Nu doen we ad hoc reageren en we gaan dat meer, met name ook bij monumenten, meer gestructureerd doen om ook één keer in de 2 jaar bijvoorbeeld daar het toezicht te gaan doen bij publieksmonumenten. Vraagt de CDA-fractie nog naar het interbestuurlijk toezicht en of we op- en aanmerkingen daar krijgen van onze toezichthouder, de provincie. Ja, die krijgen we, ofschoon dat niet heel veel is, maar kijkt de provincie goed mee. En we hebben een drietal locaties die ik nu voor u kon reproduceren. Dat is het Plemhuisje hier achter het kerkje in de Pleinkartstraat. Dat is kasteel Geulzig en de gemeentegrot, het historische deel. Daar hebben we in het verleden opmerkingen over ontvangen. En dat is ook keurig door onze organisatie opgepakt. En u vraagt toezicht op brandveiligheid. Nou, daar hebben we goede gesprekken ook over met de brandweer. En ons bereiken geen signalen dat toezicht niet aan de maat zou zijn. En hetzelfde geldt voor het toezicht op erfgoed. We gaan dat nu wel versterken. En in de inbreng onder andere van PGP hoorde ik daar terug dat toezicht in het verleden vaak was nadat een vergunning en zo werd aangevraagd. Ik wil u erop wijzen dat uw raad destijds die toezag- en handhavingsstrategie heeft vastgesteld, dus daar hebben we ons keurig aan gehouden. En we stellen nu als het ware een nieuwe strategie voor, waarbij we ook naar die tweejaarlijkse frequentie toe gaan. Maar in het verleden is het toezicht altijd gebeurd zoals door uw raad vastgesteld. En ik denk dat het ook goed is dat uw raad hier vandaag weer accenten aangeeft. Mijn reflectie dan, want die werd gevraagd aan beide portefeuillehouders, een reflectie op het document wat voorligt. Ik denk dat er een stevig, ambitieus document ligt om veiligheid, toezicht en handhaving nog meer te versterken. U als raad heeft gezegd, daar willen we graag ook als raad iets van vinden. Nou, dan is het ook breed gedragen, maar vanuit die controlerende rol ben u uiteraard altijd in positie om ons bij de les te houden. Tot zover, voorzitter, voor wat betreft het toezichtdeel.
Heel veel kan.
Ja, ik kan het ook in tweede termijn doen, maar ja, ik heb de portefeuillehouder toezicht nog niet feitelijk horen reageren op het voorstel om het aantal prioriteiten uit te breiden van 3 naar 4. En dan denk ik, toezicht, daar zit ook toezicht van de buitenruimte bij. Dus, maar misschien valt dat niet onder de portefeuille van degene die er nu staat, maar ik zou hem toch... Het antwoord van u bent als raad in de positie om dingen aan te passen, dat weet ik. Dat is niet nieuw. Er is gevraagd om een reflectie op het voorstel van AB om een prioriteit toe te voegen. En dat heb ik nog niet gehoord, de reactie daarop.
Ja, voorzitter, als ik dan bij mijn eigen portefeuille blijf, niet zozeer voor toezicht, want u vroeg voor het prioriteren van kleine ergernissen in de handhaving. En dan heeft hij het bijvoorbeeld over het te vroeg aanbieden van huisvuil. Nou, daar hebben we met elkaar in de grondstoffen, in het grondstoffenplan, wat we in mei hebben vastgesteld, als raad ook het nodige over gezegd. Dus dan reageer ik even als portefeuillehouder afval, dat het ook zaak is dat we daar inwoners wijzen op een verantwoording. Dat gaat tweeledig, achteraf door te handhaven en toezicht te houden, maar ook vooraf door bijvoorbeeld een afvalcoach in te zetten. Dat hebt u als raad ook zo vastgesteld. Dus ja, die kleine ergernissen zie ik ook in mijn portefeuille. En daar maken we ook werk van. Tot zover. Ja, meneer Boene.
Heer Boene.
Heer Boene. Een Jack vraagt die vraag met betrekking tot het goede en actuele inzicht in de staat van panden. Het instandhoudingsplicht. Behoort die bij uw portefeuille? Of bij de portefeuille van de burgemeester? Want ik zou dan graag, als die bij u hoort, graag antwoord even hebben op de vraag of u dat inzicht al goed heeft op de staat van de panden van Valkenburg en de Geul. Of dat u dat nu de komende jaren inzichtelijk gaat maken.
Ja, voorzitter. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Dus dat inzicht kan ook beter. Ik heb al gerefereerd naar de toezicht- en handhavingsstrategie die op dit moment geldt. En dan krijgen we dat inzicht bijvoorbeeld als een nieuwe vergunning wordt aangevraagd. Nou, als u straks het beleidsplan vaststelt, krijgen we nog meer inzicht. Onder meer omdat we tweejaarlijks bij monumenten met een publieksfunctie langs gaan.
Heel veel call.
Ik wil de portefeuille in elk geval danken voor zijn helder beantwoording in het kader van het coachen, bijvoorbeeld met het papier buiten zetten. En ik heb dan ook hoge verwachtingen van de reactie van de portefeuillehouder handhaving. Want laat ik zo zeggen, je kunt als je in het centrum de dag voor het papier opgehaald wordt en alles staat buiten, dan kun je coachen tot je een ons weegt. Als mensen dat te vroeg buiten zetten, dan ligt het dus verspreid door het hele centrum. Met als gevolg dat de vereniging stichtingen die dat moeten ophalen, het kunnen bij elkaar kunnen gaan graaien. Als je op die avond rondrijdt als BOA en je geeft 100 euro boete aan degene die het te vroeg buiten zet, zet hij het nooit meer te vroeg buiten. Dus wat dat betreft is coachen een heel goed idee, maar soms moet er ook aan het oor getrokken worden.
Ik hoor geen vraag, voorzitter.
Mag ik de burgemeester uitnodigen?
Dankjewel, voorzitter. Ik denk dat ik iets langer hier sta dan collega Doven. Laat ik beginnen met de aftrap op hoe dit tot stand komt, het beleidsplan. Zoals u weet is het beleidsplan een wettelijke verplichting dat we één keer in de vier jaar moeten vaststellen. Het is tot stand gekomen in een integrale aanpak waarbij er ambtelijk met alle afdelingen verschillende sessies zijn gepland om op alle deelgebieden input te leveren. En dus hetgeen wat voor u ligt is een integraal gedragen document dat langs alle afdelingen is gegaan. Ook het college is daarbij betrokken bij al die informatiesessies en die gedachtenuitwisselingen, maar ook in het vaststellen van de accenten. Het plan zoals het nu voor ligt gaat over de periode van 2026-2029... En dat heeft dus enige vertraging, omdat aanvankelijk de insteek was om dit plan vast te stellen van 2025 tot en met 2028. Maar bij de agendering in de commissie van mij jongsleden heeft de raad verzocht om daar ook een input op te kunnen leveren. Waardoor de vaststelling dus uitgesteld is en dat we dit gaan, mits dat u daarmee akkoord gaat, dat het ingaat op 2026. Het is correct, het is al eerder hier genoemd. De vaststelling is een collegebevoegdheid, maar ik hecht er wel aan dat het door uw raad ook gedragen wordt en vandaar dat we ook deze tussenstap hebben gemaakt om dit ook met u te bespreken. Dus ik hoop dat u dat ook weet te waarderen, dat dit een collegebevoegdheid is die ik nu eigenlijk ga delen met de raad om ook u daarin mee te nemen, net zoals de ambtelijke organisatie. Wat voor u ligt is een visie. Is een strategisch plan, een strategische visie voor de prioritering van alle VVTH-taken. De uitvoering van deze programma's, en ik heb een aantal vragen gehoord die met name te maken hebben over de uitvoering. Hoe gaan we dat nu doen? Dat komt jaarlijks terug in een uitvoeringsprogramma. En u kunt daar input op leveren bij de jaarverslagen die u ook jaarlijks van mij gaat ontvangen, waarbij staat wat wij doen, conform passende binnen de kaders van dit beleidsplan. Dus dat is ook het moment dat de raad mee kan sturen dat we met elkaar in gesprek gaan over hebben we toch de juiste prioritering te pakken. Dus dit is een breder kader, dit is de visie en de uitvoeringsprogramma's, daar rapporteer ik jaarlijks aan u. En dan kunt u daar uw input op leveren. Als het gaat, en dan pak ik me toch even wat breder, er worden heel veel vragen gesteld over handhaving, of dat al of niet opgenomen kan worden in dit beleidsplan. Ja, handhaving maakt deel uit van dit beleidsplan. Dit beleidsplan is natuurlijk in de volle breedte van vergunningsverlening, veiligheid, leefbaarheid, het toezicht daarop en de handhaving. En de uitvoeringsprogramma's die zijn essentieel. Hetzelfde geldt, en dat heb ik eerder aan u gemeld, op dit moment wordt er gewerkt aan een handhavingsplan. Handhaving is de praktijk. Hoe gaan we om met te vroeg op straat gezet afval? Hoe gaan we om met die kleine ergernissen? Hoe gaan we om met het al dan niet fout en wild parkeren? Dat wordt opgenomen in een handhavingsplan, waarbij uw input, zal ik dat ook vanavond ophaal, mee gaat wegen. Dat plan komt terug, zeg ik u toe, komt terug in de commissie om daar ook mee te kijken of wij ook alle input van u voldoende hebben meegenomen en gewogen. En dat heeft met name te maken, als het gaat om handhaving, dan heb ik natuurlijk over de BOA's. En u hebt zelf besloten om, om uit te breiden, daar wat gaat om parkeren en handhaving op parkeren, om er twee BOA's uit te breiden. Dat gaat plaatsvinden, maar doe je dat nou zonder een duidelijk plan en een heldere opdracht? Want gelijktijdig met die uitbreiding hebt u ook gevraagd, en dan kom ik al, neem ik even een voorproefje op de rondvraag, hoe het zit met toezicht op parkeren. Vergunning parkeren wil parkeren. Wethouder Kleine en ondergetekende heeft de opdracht om het uit te werken. Dat wordt du moment, wordt dat uitgewerkt. En dan is ook die vraag weer P1 uitgezet. Hoe gaan we om met fout parkeren, wild parkeren, vergunning parkeren? Doen we dat met een scanauto? Doen we dat met fysiek extra BOA's die alleen maar op parkeren gaan zitten? En ook dat is in de uitvoering en wordt aan u voorgelegd hoe wij denken dat dat haalbaar, betaalbaar en vooral effectief is. Want dat is hetgene wat u vraagt om efficiënt op te treden. Dat geldt wel in de volle breedte, niet alleen op parkeren. Het uitvoeringsprogramma, zoals gezegd, dat komt jaarlijks bij u terug. En dat is een uitwerking van het plan wat nu voor ligt. Voorzitter, met uw welnemen ga ik dan nu over tot de beantwoording van de vragen zoals die net gesteld zijn. Ik even een van de vele notities pakken. En dan begin ik bij de fractie van het CDA. Er zijn een aantal opmerkingen heb ik, of een aantal vragen heb ik net al beantwoord, denk ik, in het algemene beeld. Wethouder Douw heeft ook met betrekking tot de middelen en informatie daar al antwoord gegeven. Wat betreft het voorstel aan de Raad, ik denk dat dat nu ook uitvoerig benoemd is waarom wij dit hier zo bespreken. Als het gaat om tussentijdse aanpassingen, ja, dan kom ik weer terug op het uitvoeringsprogramma. Als we namelijk zien dat er bepaalde ontwikkelingen zijn of een tendens in de samenleving, een aantal zaken hebben wij niet in de hand. Bijvoorbeeld dreigingsniveau 4. Dat wordt op enig moment. Goedenavond, we zijn alvast begonnen. Dreigingsniveau 4, dat wordt op enig moment tot het afgeroepen. En dat betekent gewoon dat plannen moeten worden aangepakt over het volle front. En u weet dat destijds, toen dreigingsniveau 4 werd afgekondigd, dat wij plotseling het roer moesten omgooien met betrekking tot de kerstmarkt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor die plannen die nu door de veiligheidsregio worden uitgewerkt met betrekking tot weerbare samenleving, oftewel de oorlogsdreiging. Dat is een gamechanger op het moment dat wij ons beleid moeten gaan aanpassen, omdat er geopolitieke ontwikkelingen zijn die te maken hebben met stroomuitval, die te maken hebben met andere zaken, het noodpakket, het welbekende noodpakket. Dus die flexibiliteit en die dynamiek, ja, daar zullen we rekening mee moeten houden. Alleen kunnen we die op dit moment natuurlijk niet vastleggen. Vandaar dat we over termijnen en periodes van 1 jaar, dat wij met een uitvoeringsprogramma komen, een handhavingsplan, en uiteindelijk terugkoppelen de resultaten daarvan. Dan kijk ik ook even naar meneer Wagemans. Daar rapporteren we uit mee. En ik heb gehoord dat u vraagt om ook aan te geven, met name noem maar even de data, de aantallen. Wat hebben we gedaan en wat hebben we geïnvesteerd? En werkt dat ook? En is het dan ook efficiënt, zoals we dat eigenlijk allemaal beogen? Met betrekking tot de vraag, dan moet ik even kijken, scenario's, woningbouw, grote evenementen, IBT, de effecten daarvan. Dat is natuurlijk Ja, dat is eigenlijk dagelijkse kost. Wij verlenen jaarlijks 200 evenementenvergunningen. Er zal bij het presenteren van het evenementenbeleid zal rekening worden gehouden, onder andere met de termijnen waarop aangevraagd dient te worden, de beoordeling door de veiligheidsdiensten die natuurlijk scannen en daar een advies op geven. Dat maakt ook dat wij een doorlooptijd hebben van 10 weken, omdat namelijk andere partijen meekijken bij een evenement. Daar moeten wij op wachten. Dat levert ook dat wij op dit moment niet bijster snel zijn met die vergunningverlening, waardoor publicaties van de evenementenvergunning eigenlijk of op het laatste moment of te laat, waardoor inderdaad een aantal procedures worden min of meer worden afgesneden. Dat moet gewoon beter. Dat staat ook in dit visiedocument. Wij moeten gewoon echt een aantal zaken moeten we aan de maat terug gaan brengen. Dus we zullen dat moeten doen aan de hand van prioritering. Als het gaat met betrekking tot bijvoorbeeld de evenementenvergunningen, daar zijn we bezig met de uitvoering, althans met het opstellen van het evenementenbeleid, waarbij natuurlijk vergunningverlening, maar ook subsidieverlening, natuurlijk een belangrijk onderdeel vormt op het moment dat je dat integraal gaat benaderen. Wij willen met betrekking tot een aantal evenementen die jaarlijks terugkeren, en ik noem even het knoetsen bijvoorbeeld, dat is jaarlijks hetzelfde feestje. Dan kun je, ik zeg alleen, daar zou je aan kunnen denken om te zeggen, dit soort jaarlijks terugkerende evenementen, daar doe je het af met een melding waarbij je de verplichting bij de organisatie legt. Op het moment dat er iets wezenlijks verandert, dan dien je dat te melden en dan gaan we dat opnieuw beoordelen. En daarmee haal je waarschijnlijk uit al die aanvragen haal je een aantal zaken die jaarlijks terugkeren. Je kunt ook zeggen dat bepaalde evenementen, wat is de term van een evenement, bijvoorbeeld een boekenmarkt met 6 kramen op het hele dorpplein, is dat een evenement of niet? Het ligt eraan hoe je dat gaat beoordelen. Heb je daar 6 ERPO's bij nodig, omdat een organisatie in de aanvraag schrijft, wij verwachten 2000 mensen. Dan gaat een evenemententeam daar naar kijken, 2000 mensen, dat zijn zoveel ERPO's, dus er moeten er 6 ERPO's komen. Is dat proportioneel? Natuurlijk niet. Kun je dat ook met 2 doen? Waarschijnlijk wel. Dus daar moeten we gewoon slim en heel pragmatisch naar kijken om het voor iedereen werkbaar te maken. En daarin hopen we natuurlijk op termijn ook die tijdswens, dat we weer lekker in pas lopen, dat iedereen ook tijdig een beoordeling krijgt voor de vergunningaanvraag. Als het gaat om illegale bewoning van de vraag over vastgoed en illegale bewoning, of we daar zicht op hebben. Wij hebben zicht op een aantal. Wat we niet weten, weten we niet. Wij kunnen zeker niet achter elke voordeur gaan kijken of iemand daar al dan niet legaal verblijft. Wat wij wel weten, daar hebben we het eerder over gehad, dat er natuurlijk in een aantal hotels mensen gehuisvest zijn waarvan we niet zeker weten of dat mag binnen de regeltjes. Daar zijn we mee aan de slag gegaan en dat komt naderhand ook terug in een handhavingsbeleid. Dus ik kom er daar bij de beantwoording in de rondvraag, kom ik daarop terug. Ook dat heeft te maken met het handhavingsplan. En zoals wethouder Dove ook al zei, op het moment dat er gebouwelijke aanpassingen zijn, dan vraag je daar een vergunning aan, dan krijg je een meldplicht. We gaan beginnen met de aanpassingen. Laten we zeggen, van de zijde van de aanvrager wordt dat niet consequent gevormd. Dus in hoeverre wordt dat niet consequent gevolgd. Dus in hoeverre dat wij afdoende zicht hebben op dit soort aspecten met betrekking tot vastgoed, denk ik dat wij nog wat slagen kunnen maken en is het vaak ook lastig en zal het alleen maar capaciteit vragen. Toezicht op brandveiligheid. Eigenaren van panden moeten melding doen en dan komt de brandweer voorbij om te toetsen aan de brandveiligheid. En op het moment dat het al dan niet in orde is, dat ligt in het tempo van de brandweer om te kijken of een gebouw voldoet aan de brandveiligheid. Zo niet, dan kunnen we daar ook geen vergunning op verlenen. Het toezicht daarop ligt primair bij de brandweer en die hebben daar een eigen tempo in. Die kunnen wij niet op versnellen, omdat dat voor veel gebouwen geldt. Hetzelfde geldt voor erfgoed. Daar heeft wethouder Dove net al voldoende aandacht aan besteed, ook over het IBT. De borging van de capaciteit met betrekking op het moment dat de werkdruk verandert door bijvoorbeeld de ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio of bij politie. Ook dat is eigenlijk de flexibiliteit die je als gemeentelijke organisatie dient te hebben op het moment dat er iets in de wereld verandert. Ik wist niet dat naar aanleiding van de signalen van de rellen in Den Haag, dat daar een hele landelijk, laten we zeggen dat daar vanuit alle landelijke teams mensen richting Den Haag zijn gedirigeerd vanuit de politie. Dat wordt niet meteen aan de burgemeester gemeld. We hebben een capaciteitsdipje omdat wij, omdat we in het kader van de veiligheid een aantal zorgwekkende signalen binnenkrijgen. Dat wordt niet meteen geschakeld. Als dit structureel is, dan heb je een heel ander verhaal. En dan hebben we ook een heel ander verhaal vanuit de veiligheidsregio, in ieder geval als burgemeesters. Want dan gaat het over de algemene capaciteit van de politie, die natuurlijk al onder druk staat. Daar zijn we al jaren op aan het wijzen. Als het gaat om een werkdruk die ontstaat, bijvoorbeeld door de NAVO-top, waarbij je gewoon maandenlang weer in de onderbezetting zitten. Ja, dan hebben wij als gemeente ons daarna te voegen. We hebben daar forse kritiek op geleverd. Wat dat betekent dat je een aantal dingen niet kan doen of een aantal zaken niet gedaan worden. En dan moet je als gemeente gaan anticiperen. Want dat heeft natuurlijk alles te maken met die openbare orde en veiligheid. En op het moment dat je geen politiecapaciteit hebt en niet zoals Valkenburg aan de Geul, dat je een tiental boa's kan inzetten. Ja, die zijn dan niet ter vervanging van de slagkracht van politie. Dus meneer Brune vraagt enige flexibiliteit van de organisatie. Dan heb u ook gevraagd, wanneer kunnen we evalueren? Nou, dat heb ik net ook aangegeven. Er komt een uitvoeringsplan en een programma. En naar aanleiding daarvan volgen de jaarverslagen. En dan kunt u daar volop uw input op leveren.
Ja, Brune.
Ja, kleine vraag met betrekking tot de resultaten in de evaluatie. Ik heb u net, als ik het goed heb gehoord, richting meneer Wagemans horen zeggen ook, dat u ook kijkt of u die concrete succesindicatoren dan kunt meenemen. Hè? Dus in getallen, hè? Dat we dat in getallen kunnen zien.
Zeker. En ik denk dat in alles, hè, wij proberen natuurlijk ook naar meer data gestuurd te werken. Dat geldt natuurlijk ook hiervoor. Maar dat betekent ook dat wij bij de uitvoering natuurlijk ook onze organisatie en met name deze afdelingen in staat moeten stellen om op de juiste manier te registreren, zodat we ook over de juiste data beschikken. En dat niet de ene het zo doet en de ander doet het zo.
Ja, Pleuven.
Ja, voorzitter, ik zou toch graag nog heel even wat duidelijker geëxpliciteerd willen zien. Gezien natuurlijk het feit dat het een beleidsplan is wat voor 4 jaar wordt vastgesteld. En het dynamisch document is, zoals wordt aangegeven. Het staat in de nota. Het is een dynamisch gebeuren, dus het moet zo nodig worden aangepast. Dus ik vraag me af, hoe gaat dat dan in de praktijk?
Ik denk via de cyclus van het uitvoeringsprogramma's en de jaarverslagen. En op het moment dat je tussentijds aanpast, kijk, want dit is natuurlijk een breed document. Het is een breed, integraal document. Dus op details moet je altijd, het is niet een beton gebeiteld. Maar het geeft de kaders aan die zo breed zijn dat je in je uitvoeringsprogramma's, dat je aan de verschillende knoppen kunt draaien. En dat is denk ik ook de dynamiek waar wij zelf in zitten. U stelt dat nu voor 4 jaar vast. Maar als er tussentijds de noodzaak is om het bij te stellen, dan kom ik uiteraard bij u terug. En ik denk dat dat ook bij uw taak hoort om ook toe te zien dat het conform de door u vastgestelde, in dit geval vastgestelde kader, ook wordt uitgevoerd.
Ja, welkom.
En u kunt mij daar altijd op aanspreken. Ik moet even dit dingetje.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had eigenlijk even willen wachten, maar de heer Pluijmen kaapt een beetje mijn vraag. En dat geeft alleen maar aan dat meerdere mensen dan ik dat fractie AB dat belangrijk vinden. Ik hoor u zeggen, dit is een beleidsplan voor meerdere jaren en er komt een uitvoeringsprogramma aan en dat zal ingericht worden naar aanleiding van de prioriteiten die gesteld worden in het beleidsplan. En mocht u dan vinden dat er iets anders moet, dan kunt u dat naar aanleiding van die jaarlijkse evaluatie in het uitvoeringsprogramma bijstellen. Zegt u daar dan nu mee van, ik wil er geen prioriteit aan toevoegen, want dat is namelijk, dit is zeg maar, er wordt nu althans, of komt, misschien komt u daar nog op terug, dat kan ook, dan ben ik te vroeg, maar er wordt in elk geval door de fractie AB, en ik proef dat bij meerdere fracties gezegd, wij willen niet uitgaan van 3 prioriteiten, wij willen die kleine ergernissen ook tot prioriteit benoemen. Nu, voor 4 jaar. En niet wachten tot we over een jaar het uitvoeringsprogramma evalueren en dan concluderen dat daar te weinig aandacht. Want dan is het van, ja, nee, de prioriteiten zijn deze en we hebben geen 4e prioriteit. Dus mijn vraag is expliciet, bijsturen via een uitvoeringsprogramma jaarlijks, dat is prima. Op basis van data, dat is nog beter. Maar als je nu uitgaat van 3 prioriteiten, dan worden het er geen 4 meer de komende 4 jaar. Daarom de vraag van, maak van die 3 prioriteiten 4 prioriteiten. En dan kun je dan in die uitvoeringsprogramma's gaan bijsturen. En mocht blijken dat alle kleine ergernissen na 1 jaar helemaal zijn opgelost. Nou, dan heb je weer 3 prioriteiten over. Kans lijkt me heel erg klein, maar het zou kunnen. Dus misschien ben ik te vroeg met de vraag en komt de portefeuille er daar nog op terug. Maar voordat hij dadelijk langs is, wilde ik nu even reageren. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ja, voorzitter, ik ben echt pas bij de beantwoording van de eerste vragensteller. Dus het is nog even op het rondje wachten. Ik kom daar graag zo meteen op terug. Dan, meneer Brune, ga ik verder met meergrip periodieke controles. Daar had hij de complimenten voor uitgedeeld, waarvoor dank aan de opstellers. Het onderwerp over verleende niet benutte vergunningen is onlangs ter sprake gekomen in het college en ook in het portefeuillehoudersoverleg. Want het klopt dat wij, en ik weet niet het exacte aantal, maar het mooiste voorbeeld is Kwadde Begonje. Dat is een verleende vergunning waar we jarenlang, wanneer komt dat nu tot uitvoering? Nou, dat heeft ons wel getriggerd om inzichtelijk te maken hoeveel van die niet benutte vergunningen hebben we. En in hoeverre, ik zeg maar, weegt dat mee in bijvoorbeeld, geen idee, stikstofmeting of zo. Wat zit allemaal in het vat? En wordt het ook, komt dat ook daadwerkelijk tot uitvoering? En telt dat bijvoorbeeld mee bij dat soort beoordelingen? Van ja, hier liggen nog zoveel plannen. Ja, de vraag is, worden die wel tot uitvoering gebracht? Wat is het effect daarvan? En ik denk dat het ook heel redelijk zou zijn dat je niet alleen binnen een bepaalde termijn aan een gewenste vergunning, dat je daaraan meewerkt, maar dat je ook mag terugverwachten dat je dan ook binnen een afzienbare tijd, en dat ligt deels, ligt dat volgens mij vast in het bouwbesluit, dat je binnen 26 weken zou moeten beginnen. En dan ontmoet u mij, komt u mij tegen, want dat vind ik niet meer dan terecht, want ik vind dat je ook daar op moet toezien. Dat op het moment dat iemand niet binnen de verwachte termijn begint met werkzaamheden, dat je dan mag zeggen, goh, is daar een bepaalde reden voor? En we hebben nu ook een aantal voorbeelden waarbij dat jarenlang sleept eigenlijk tot niets leidt. Alleen maar ergernis en misverstanden.
De heer Brune.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind deze vraag zo interessant, omdat ook wat u zegt, u schrijft in het beleidsplan, dit helpt om ruimte vrij te maken voor alternatieve initiatieven. En als die ruimte een bijvoorbeeld zou zitten in de stikstof, zou dat heel interessant zijn voor eventuele nieuwe bouwactiviteiten. Want we hebben vorige week ook gehoord van wethouder Weerts, dat de plannen die wij begin dit jaar hebben gehoord in een presentatie rondom Termee, ook niet kunnen doorgaan op die wijze vanwege stikstof. Later dit jaar bespreken wij ook in een thema, zoals u zag, het programma Wonen. U zegt, we hebben het daar in het college over gehad, we zijn dat nu inzichtelijk aan het maken. Dan zou dat ook heel interessant zijn als we die informatie een beetje inzichtelijk hebben. En als dat ruimte kan bieden voor alternatieve initiatieven, alvorens we dat programma Wonen bijvoorbeeld gaan. Dus kunt u daar ook een prioriteit in geven door dat inzichtelijk te maken?
Daar kan ik nu geen antwoord op geven, omdat ik vind dat dat ook collegebreed besproken moet worden, omdat het natuurlijk ook over meerdere portefeuilles gaat. Maar ik denk dat het een interessant aandachtspunt is. Dus dat nemen we mee terug naar de collegetafel. Goed. Dan, u hebt net ook aan wethouder Douven een vraag gesteld over de instandhouding van de gemeentelijke monumenten. Kijk, als het gaat om rijksmonumenten, ligt die verplichting heel simpel. Die ligt bij de eigenaar. En daar waar het gaat als het gemeentelijke monumenten betreft, dan denk ik dat het goed is dat wij ook eens naar onze eigen verantwoordelijkheden kijken. Maar de instandhoudingsplicht behoort primair natuurlijk bij de eigenaar van de gebouwen. Maar daar kunnen we natuurlijk ook vanuit toezicht heeft de wethouder al geantwoord dat we daar gaan kijken hoe we daar op een andere manier in kunnen acteren.
Ja, Brune.
Ja, nog een korte vraag, dan hoef ik een tweede termijn nergens meer op terug te komen. Ik las laatst, en dan weet ik de gemeente Gulpen-Wettem, die zaten nogal op de eigenaar van Nooiborg, eigenlijk is in Nooiborg. Omdat ook met betrekking tot die instandhoudingsplicht en dat er meer onderhoud moest komen. Ik weet niet of dat een rijksmonument is, ik schat het in van wel. Maar bij die gemeentelijke monumenten, u zegt die instandhoudingsplicht die behoort bij de eigenaar, klopt. Maar kunt u daar dan ook op toezien ondernemen om eigenaar op die instandhoudingsplicht te wijzen?
Hij is interessant en ik neem hem mee. Ik heb daar geen antwoord op dit moment, maar hij is wel interessant. Want wat is dan de status van een gemeentelijk monument als je er verder niets mee doet? En ik denk dat u daarvoor gekozen heeft om daar wel een bepaalde kader omheen te zetten, omdat het beeldbepalend is bijvoorbeeld. Of dat het gemeentelijk van historisch belang is, waaronder bijvoorbeeld bossen. Dus het is geen rijksmonument. Maar ik weet dat u eraan hecht. Ja. Als we, voorzitter, dan denk ik dat ik door de vragen van de heer Brune van namens de fractie van het CDA heen ben. Daar waar ik nog geen antwoord op heb gegeven, zullen we die in ieder geval via het verslag nog mededelen. Ik kijk even naar de ambtelijke ondersteuning, dat wat geopend staat wordt meegenomen. Dan ga ik naar de vragen van mevrouw Roding namens de fractie van de VVD met betrekking tot het beleidsplan. Dat gaat over, de eerste vraag was welke twee of drie prioriteiten ziet het college als meest belangrijk in de komende jaren en zijn die dan ook uitvoerbaar met de beperkte capaciteit? Dan zit natuurlijk in het woord beperkte capaciteit. Wij hebben toch een forse capaciteit. En op het moment dat er geprioriteerd moet worden en blijkt dat we tekort hebben, ja, dan komen we uiteraard bij u terug. Maar ik denk dat ook de portefeuillehouder financiën daar een antwoord op heeft gegeven. En ik voel op dit moment ook geen behoefte om middelen te vragen voor capaciteitsuitbreiding. Er zijn natuurlijk een aantal zaken waarbij we zowel in het proces hebben natuurlijk een aantal prioriteringen. Dus het risicogericht en het opgavegestuurd werken. We willen gewoon transparant en consequent kunnen handelen. En er moet een sterke verbinding liggen tussen dit visiedocument, dus eigenlijk tussen beleid en de uitvoering. En dat betekent ook dat die handhavingsplannen en de uitvoeringsprogramma's, dat die eigenlijk een veel belangrijke rol gaan krijgen. Want dat is eigenlijk, dat zijn met de handen aan de ploeg, of met de poten in de klei. En als het gaat om de inhoud, betekent dat we een aantal processen moeten gaan aanpassen of verscherpen of wijzigen. Met name, en dat hebben we net genoemd, evenementenbeleid, het proces op de vergunningen voor evenementen kun je deels versoepelen en daar waar het nodig is kun je ze eventueel nog aanscherpen. Maar ook het toezicht op bouwen en het gebruik van locaties. Bijvoorbeeld is een hotel erg voor de opvang van arbeidsmigranten. Of voor huisvesting van arbeidsmigranten, niet de opvang. En uiteindelijk gaat het er allemaal om dat wij gewoon via een integrale aanpak, dat zeg ik ook die ambtelijke brede aanpak, al die sessies, die zijn er gericht natuurlijk om de veiligheid en de leefbaarheid in onze gemeente te vergroten. En veiligheid is natuurlijk niet iets wat een optelsommetje is van 1 en 1 is 2. Dat heeft met gevoel te maken. U hebt ook al eerder aangegeven in uw bijdrage, kun je dat inzichtelijk maken. Ja, en dat is erg moeilijk, erg lastig moet ik zeggen. De volgende vraag van de fractie VVD om de vergunningprocedures sneller of klantvriendelijker te maken. Dat ligt natuurlijk aan hoe je klantvriendelijk gaat inschatten, maar ik denk dat ik duidelijk heb gegeven dat in een aantal zaken wij de trajecten voor de vergunningprocedures zeker kunnen aanpassen en veranderen. De digitale oplossing is ook niet altijd een goede oplossing, want niet iedereen is digitaal vaardig. En om bijvoorbeeld, voordat ik hier naar de vergadering kwam, zat ik in gesprek met een partij mensen die nog nooit iets hebben georganiseerd, maar een vergunning hebben proberen aan te vragen, maar ik geloof bij vraag 7 al klem kwamen te zitten. Dus toch niet helemaal begrepen waar het om ging. Dus wat dat betreft, dus ik begrijp uw oproep en daar zullen we zeker ook op terugkomen met betrekking tot de uitwerking en het voorstel met betrekking tot evenementenbeleid. Dan even kijken bij je handhaving hoe een bepaald college of preventie genoeg is en of sanctioneren nodig is. En hoe meten we of dit echt leidt tot meer veiligheid en leefbaarheid? Dat is wel een hele interessante. Ik heb mevrouw Voelman net horen vragen aandacht voor onverlichte fietspaden, wegen, plekken in verband met toch een aantal vrouwonvriendelijke incidenten van de afgelopen tijd. Ik hoor meneer Verkan opmerkingen maken over mensen die het afval te vroeg buiten zetten en iemand die daar tegenaan wil schoppen of die de hond daar mee laat spelen. Ik heb begrepen dat wethouder Dover zijn hond is op cursus, dus die zal dat niet doen. Maar om aan te geven, hoe ga je handhaven? Ga je opvoeden? Ga je beboeten? Of ga je begeleiden? Voorzitter?
Ja, ik moet hier uiteraard even op reageren. Het vroeg buiten zetten van je afval of weet ik wat de krant hebben. Om dat te vergelijken met de opmerking die ik gemaakt heb. Ja, toch even. Het is niet alleen een donkere parkeerplek. Je moet ook kijken. Het is dan misschien ook een kwestie van opvoeden. De aandacht voor vragen. En de vragen die we gesteld hebben. Is het college hiervan bekend? Gebeurt dat ook hier in Valkenburg? En hoe denken we dat eigenlijk aan te kunnen kaarten? Ook naar onze inwoners toe, zodat vrouwen zich veiliger voelen en dat mannen die het zien gebeuren, zeggen we, hallo, dat kan niet. Snap je? Daar gaat de hele discussie over, dus ja. Ik wil het wel een beetje zuiver houden. Dank je wel.
Eens. Ik ben nog even bij de beantwoording, dus ik dacht, want u vraagt aandacht voor sociale onveiligheid. Daar vraagt u aandacht voor. Maar nogmaals, dat is, ik wil er geen oordeel over geven, ik zeg alleen, dat gaat breed, die... Dat gevoel van is het veilig, is het leefbaar, is het toonbaar. En ik ben het met u eens dat de meest recente ontwikkelingen dat die zeer zorgwekkend zijn. En dat verdient ook een andere vorm van aandacht. Dus ik geef u daar zeker gelijk in. Ik kom daar ook zo meteen op terug. Dan gaat het over welk middel zet je in om eigenlijk dan die veiligheid te bevorderen. En dat de leefbaarheid, ook dat is natuurlijk van geval tot geval moet dat bekeken worden. En is dat eigenlijk ook maatwerk. En op het moment dat daar, laten we zeggen, als daar een kader voor is om te sanctioneren, dan wordt dat gewoon conform uitgevoerd. Dan had u een vraag. Hoe zorgt de college van Valkenburg dat de regionale samenwerking, dat we daar niet alleen in volgen, maar ook invloed houden? Die vraag die is voor mij even... Niet helder, kunnen die misschien toelichten wat betreft die regionale samenwerking? Ik heb meneer Verkan er net ook over gehoord, over regionale samenwerking. En riep het bij mij dezelfde vraag op.
Wolfgang Holding.
Nou, het is eigenlijk een beetje een combinatie van de omliggende gemeente en de veiligheidsregio. En kijk, wij moeten natuurlijk niet stoppen bij onze gemeentegrens als de aangezien aan de hand is. Dus dat is een beetje van, goh, zijn wij volgers? Zijn wij leiders? Hoe houden we er een beetje grip op? Maar ik vind het ook niet echt de meest schokkende vraag die ik gesteld heb. Ik vind het eigenlijk meer de vraag die de VVD heeft gesteld over die prioriteiten en of we die vierde kunnen toevoegen. Ja. En als meneer Van Kan goed heeft geluisterd, dan waren wij voor hem aan de beurt. Dus dat is eigenlijk, vind ik, veel belangrijker dan deze vraag. Ik wil hem best verdiepen en ik ben ook benieuwd naar het antwoord. Maar het is niet dat ik denk van dat is mijn grootste prioriteit als vraag.
Nee, maar op een aantal onderdelen wordt er regionaal samenwerken, wordt er ook regionaal met elkaar gesproken. Zoals je weet vormt ook de gemeente Valkenburg aan de Geul samen met Heuvelland gemeente de zogenaamde robuuste driehoek, waarbij we op het gebied van ondermijning en de inzet van de politiecapaciteit met elkaar afstemmen waar liggen prioriteiten. En natuurlijk hebben we dan de veiligheidsregio, waarbij we met 16 Zuid-Limburgse gemeenten natuurlijk ook proberen tot een efficiënte aanpak te komen met betrekking tot zaken die te maken hebben met weer die hele brede veiligheid. En het gaat van cybercriminaliteit tot brandveiligheid, oorlogsdreiging en overstromingsrisico's. Dan de vraag wanneer en met welke criteria wil het college tussentijds rapporteren zodat de raad kan bijsturen. Ja, daar heb ik al eerder een toelichting op gegeven. Dat is via het jaarlijkse jaarverslag VVTH. Dan kom ik vanzelf bij mevrouw Volmer. En als u wilt, ik denk dat ik u daar blij mee maak, gaan we naar het aandachtspunt over de vrouwenveiligheid of de vrouwenonveiligheid. Kijk, die gebeurtenissen met Lisa, de gebeurtenissen bij een vredige demonstratie in Maastricht, waarbij de burgemeester van Maastricht achteraf zegt, ik heb daar verkeerde inschatting gemaakt, ik wist niet dat het zo ernstig was. Ik denk dat wij ons dat allemaal moeten aantrekken. Dus ik vind het goed dat u dit adresseert in dit kader. Maar het is vooral ook aan ons allen om daar iets mee te doen. En om daar om ook te kijken wat zouden we kunnen doen. U noemt het voorbeeld van zijn er in onze gemeente plekken die überhaupt onveilig zijn, hè? Onvoldoende verlicht. Nou, ik had hier net hiervoor had ik een bijeenkomst, die was op de Plankert. En de mensen die daar woonden, die zeiden, als je nu hier doorrijdt, wordt het opeens heel erg donker. Ja, ik besef dat verder niet, maar ja, dat blijkbaar is daar geen verlichting. Nou, en ik denk dat de goede oproep is, en ik zal u ook meenemen naar het college om te kijken, kunnen wij een uitvraag doen met betrekking tot waar zijn er plekken in Valkenburg aan de Geul waar u zich onveilig voelt? Meneer Pluimen heeft er alleen.
De heer Pluimen.
Ja, voorzitter. Ik heb vorige week een gewaardeerd commissielid van een andere partij naar huis toegebracht, een vrouw. Omdat ze zich hier, ik zal maar zeggen, op weg naar huis niet veilig voelde. Vanuit deze locatie naar haar woonadres aan de Nieuwe Weg.
Ja. Nou. Voorzitter. Als ik daar mag reageren. Eén zegt dat heel veel over de heer Pluimen. Complimenten daarvoor, want hoffelijkheid bestaat nog. En twee, ja, op het moment, ik denk dat de oproep van mevrouw Volmer helder is, laten wij inderdaad maar eens een oproep plaatsen van, zijn er plekken in onze gemeente waar u zich niet veilig voelt? En dat kan iets snel en kleins oplosbaar zijn. Zoiets als straatverlichting. Hè, verlichte plekken, vergaderplekken. Het was van hieruit dat iemand zich niet prettig voelde.
Mevrouw Volmer.
Ik ben blij met die opmerking van u. Dit is een goed begin, denk ik dan, hè, om dat zo te doen. Te vragen van, hè, waar voelt u zich niet veilig? En dan kun je inderdaad gaan denken, hoe gaan we dan de openbare ruimte zo inrichten dat vrouwen zich veiliger voelen? Ik vind ook dat we moeten praten als gemeente, eigenlijk als raad, als mensen, naar elkaar toe. Dat als je je niet veilig voelt, is het niet omdat het daar donker is, maar omdat er dingen gebeuren die niet zouden mogen gebeuren. En dat, ja, hij kijkt een beetje raar. Maar dat hebben we dus ook gezien bij de demonstratie. Die fietstocht in Maastricht. Ik schrok daarvan. Hoe mensen reageerden aan de rand naar mensen toe die daar aan fietsen waren. Wat daar gezegd werd, dan denk ik, als je zoiets ziet als man, in dit geval op straat, dan moet je ook elkaar kunnen aanspreken en zeggen van hallo, dit is niet normaal. Zo gaan wij niet met elkaar om. Dus het is ook een kwestie van opvoeden.
Maar mevrouw Volmer, uw oproep is helder. Ik neem die mee in het college en ik zal ook met de collegeleden over hebben. Kunnen wij een meldpunt instellen voor een bepaalde tijd om dit soort zaken inzichtelijk te maken? Maar dat laat ik graag aan de wethouder openbare ruimte over.
De heer Wakol.
Ja, als het mag, voorzitter. Kijk, als je kijkt naar de gemeente-app die we hebben, hè, waar je dus allerlei meldingen kunt doen, die is heel erg plastisch ingericht, zal ik maar zeggen. De lamp is kapot, de auto staat verkeerd. En dan kun je wel een algemene uitvraag gaan doen van meld dat, richt een meldpunt in. Maar je kunt ook eens overwegen of je niet in die Mijn Gemeente-app, waar de meldingen in binnenkomen, of je daar niet ook een categorie kunt aanmaken die wat zachter is dan alleen maar de lamp is kapot. Van, ik voel me onveilig op een bepaalde plek. En dat kan dan de reden hebben dat het daar donker is of dat daar een samen... Maar ik bedoel, we hebben een instrument om meldingen mee te doen. Alleen die meldingen die zijn eigenlijk allemaal heel... hoe moet ik dat zeggen? De lamp is kapot of er staat een auto verkeerd. Maar dat zit minder in de zachte kant van ik voel me op een bepaalde plek onveilig. Dus in elk geval de suggestie om... je hebt een categorie overig, dan zou je dat dan kunnen melden. Maar om eens over na te denken, om niet langs het bestaande kanaal wat we hebben, een nieuw kanaal op te tuigen, maar dit kanaal te incorporeren in de toch wel redelijk ingeburgerde Mijn Gemeente-app. Dat is een suggestie.
Mevrouw Vulmel?
Het is handig als je inderdaad wil melden, een lamp is kapot of weet ik wat. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat mensen die dat zo ervaren, vrouwen die dat zo ervaren, ook moeten weten dat dat serieus opgepakt wordt en dat ze dat kunnen melden via een app. Maar ik zou toch eerst de oproep willen doen van hoe voelt u zich, waar voelt u zich niet veilig, dat we daar inzicht in krijgen.
Mag ik verder, voorzitter? Ja. Het ging om met name de vrouwenonvriendelijkheid, hè, en de veiligheid van vrouwen. Ik wil hem gewoon breder trekken. Het gaat eigenlijk voor de veiligheid van iedereen. Maar het verdient wel aandacht. En ik ga je toch een voorbeeld geven van een praktijkgeval van afgelopen week. Naar aanleiding van de gebeurtenissen van Lisa, hè, die dan niet de app gebruikt, maar gewoon 112 belt. Ik ben niet veiliger, komt iemand achter mij aan. Dat heeft dus niet gewerkt. Dus een app gaat zeker niet werken als het gaat om onveiligheid, je onveilig voelen. En wat daar wel het antwoord voor is, dat weet ik nu ook niet. Maar het is in ieder geval schrikbarend. Het gevolg daarvan is dat ik een serieuze vraag heb gekregen van een bedrijf die ingehuurd wordt door overheden. Dus ook door een gemeente, eventueel onze gemeente. Waarbij mensen in opdracht van gemeente bij de uitvoering van de publieke taak zich al niet meer veilig voelen en de gebeurtenissen met Lisa erin gehakt hebben. Want het blijkt dat bij bijvoorbeeld sommige onderzoeken, vleermuizentelling bijvoorbeeld, ja, dan moeten ecologen 's nachts op pad. Dat deden ze vroeger alleen. Men gaat dat niet meer doen. Want dit soort gebeurtenissen in de samenleving, dan zegt het bedrijf, de werkgever, ja prima, als een gemeente ons wil inhuren, maar wij komen wel met z'n tweeën. En als u dat niet wil betalen, dan komen we niet. Of we vermijden bepaalde wijken waar onderzoeken moeten plaatsvinden, omdat die bekend staan als, laten we zeggen, onvriendelijke wijken. Dit is een nieuwe tendens in de samenleving die ik zorgwekkend vind. Want ik heb geen antwoord. Ik heb daar met de gemeentesecretaris over gehad. Wij hebben daar geen beleid op. Rijkswaterstaat heeft daar beleid op gemaakt, dus dat laten we onderzoeken. U hebt ook gelezen de bedreiging van medewerkers van het waterschap. Die er eens gaan controleren of er een standpijp van een water, hoe heet dat, van grondwaterput, of daar nog het loodje op zit. En daar vindt dan een bedreiging plaats. Dus ook daar geldt nu medewerkers van het waterschap met z'n tweeën op pad, niet meer alleen. Dus het gaat over dat algemene gevoel van veiligheid. En ik waardeer het zeer dat hij dat toespitst op die onveiligheid voor vrouwen. Maar dat geldt ook voor kinderen, het geldt ook voor jongeren. En dat is een algemene tendens in de samenwerking waar ik vind dat we allemaal tegenop moeten treden. En allemaal daar ook iets aan moeten doen.
Mevrouw Stork.
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien een aanvulling daarop. Het is best wel lastig omdat het over heel veel verschillende mensen en doelgroepen gaat. Maar je zou er bijvoorbeeld aan kunnen denken om traject hierbij te betrekken. Die hebben natuurlijk ook een jongerencentrum tegenwoordig. Zodat je naast een mogelijk meldpunt ook gaat zoeken naar manieren en vooral naar plekken waar je de dialoog dus kunt aangaan met verschillende doelgroepen. Dat jongeren met elkaar gaan praten van wat betekent nou voor jou om zo over straat te gaan. Dus het betrekken van bijvoorbeeld een traject, maar misschien ook een artikel in de Majorang hierover, waarin mensen zich kunnen uitspreken die zich niet veilig voelen. Want soms weten mensen het niet. Een poosje geleden liep ik ook terug gewoon van het gemeentehuis naar mijn huis en ik liep langs de HEMA. En dan staat er ook een auto met jongeren en op het oog vond ik het heel onschuldig, maar dan word je toch nageroepen. En toen dacht ik, als ik 20 jaar jonger was geweest, had ik dit misschien wel eng gevonden. En dan heb je het over een goed verlicht plein voor de HEMA, maar dan ben ik toch aan het nadenken, vind ik dit prettig? Dus die gesprekken daarover voelen, je uitspreken op verschillende plekken. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is naar de hardere manier van we vragen om input van wat zijn dan die plekken. Dank je wel.
Ja. Ja, bedankt voor deze oproep. Het onderstreept eigenlijk de aandacht die we daar aan moeten schenken. Maar dat moeten we echt samen doen. Dat kan niet alleen maar via mij lopen. En uiteraard zijn het ook de gesprekken die ik met politie voer. Wat zijn de tendensen, wat zijn de ontwikkelingen, zijn er zorgwekkende situaties. In die context hebben wij, en dat u weet dat, dat wij op een aantal plekken cameratoezicht hebben. En ik zal wellicht op enig moment, want wij zien dat dat effectief is. Daar wat gaat om openbare orde en de veiligheid. Hè, want ik moet daar wel een reden voor hebben. En ik heb in ieder geval bij de recente overleggen die ik met mijn ambtenaren daarover voer, begint toch wel langzamerhand de behoefte te groeien om meer mogelijkheden tot de inzet van mobiele camera's. Net om ook die veiligheid beter in beeld te kunnen brengen. Goed, voorzitter, ga ik verder met de beantwoording van de... ik kreeg al een positieve reactie hier aan mijn linkerzijde.
Gewoon even aanvullen. Ik had het laatste stukje dus ook over die kleine ergernissen. En daar heb ik inderdaad ook gevraagd. En ik wil dat nu toch echt aan u vragen.
Ik ben daar nog niet, mevrouw
Vlommer. Ja, nee, maar dat was toch altijd mijn beurt, hè? En inderdaad, om dat toe te voegen als aandachtspunt. Het wordt nou door verschillende fracties gezegd. Hè, van voeg dat nou toe als puntje 4. Niet het laatste punt, maar gewoon één van de punten. En de vraag is, waarom zouden we dat nu niet doen? Is gewoon een hele concrete vraag. Waarom zouden we dat niet doen?
Ik ga dan nu even twee stappen nemen. En dan kom ik toch terug. Dat ligt eraan hoe je het stuk leest. En als je het stuk goed leest, dan ziet u dat we een aantal hoofdstukken hebben gemaakt. Dus het is een misvatting dat de prioritering bij 5, het veiligheidsplan, ligt. Nee, bij hoofdstuk 5, namelijk de prioriteiten op veiligheid. Daar staan die 3, aanpak, ondermijning, jeugdzorg en de fysieke veiligheid. Als je kijkt naar 4, daar staat de prioritering met betrekking tot de omgevingswet. Daar is het terugdringen van strijdig gebruik, illegale verbouw, etc. Dat heeft te maken, dat is een categorisering. En dat wil niet zeggen dat het één belangrijker dan het andere is. Dus we hebben gecategoriseerd in omgevingswet, in veiligheid. En dan gaat het over de veiligheid over die 3 onderwerpen die we ook terugzien in de robuuste driehoek en in de overleggen met politie en OM. Ondermijning, jeugdige ondermijning, dus terwijl jeugdzorg. En de fysieke veiligheid, dus voorbereiding op risico's, zoals overstromingsrisico, stroomuitval, die zaken die ook via de veiligheids-HSP. Dan kom ik op 6. En daar had ik misschien moeten opschrijven de prioriteiten en de bijdrage aan de bredere opgave. En daar staat net zo belangrijk, nummertje 6-4, de bijdrage aan de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Net zo belangrijk als al die andere onderwerpen. Dus die kleine ergernissen, afval, parkeren, afvaldumping, zit bij de bredere opgave met betrekking tot de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Dus daar ligt geen prioritering op hoofdstuk 5. Het is gewoon bij een ander hoofdstuk ondergebracht. Dus de bijdrage van leefbaarheid en kwaliteit hoort niet thuis bij veiligheid, maar bij de brede integrale aanpak. Want het vraagt niet alleen de aandacht van handhaving. Dat vraagt ook bijvoorbeeld, de wethouder Dove heeft het net gezegd, de opvoeding met betrekking tot het op straat zetten van je afval. Of het netjes naar het milieupark gaan. Dus in die zin, het ligt eraan hoe je het leest. Dus ik ga hier niet in schuiven in de prioritering, want die prioritering die staat hier gewoon, hier staat hier benoemd. De kleine ergernissen. En ik wil daar best wel aan toevoegen.
de kleine ergernissen ten aanzien van de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte, want daar hebben we het over. Maar het staat hier. Zo is het ook bedoeld, zoals het hier opgeschreven is.
Mevrouw Vormen.
Ja, laat me lekker even irritant zijn dan, en ergernissen. Het is zo dat als de inwoners dit lezen, dat ze die punten wel zien, hè, onder elkaar. Dan zien ze dus inderdaad ondermijning en noem maar op, bla bla bla. En dat die punten wat hun raakt, dat zien ze niet. Als u zegt, het ligt eraan hoe je het leest, waarom zou het dan zo verkeerd zijn om dat puntje gewoon erbij te zetten, zodat als de inwoners het lezen, dat ze weten dat dat in dat hele plan is opgenomen? Ja, ik ben altijd praktisch ingesteld. Hè?
Mevrouw Vroemer, inwoners lezen dit niet. Het is een visiedocument, het is een beleidsplan. Het is de vertaling naar de handhaving. En of dat functioneert. Want de bewoner vindt ook niks van ondermijning. Daar gaat men ook niet... laten we wel wezen, want het is uw opgave om dit te controleren. In het uitvoeringsplan handhaving, in de uitvoeringsprogramma's en de jaarverslagen, daar kunt u op sturen. En als u vindt dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de kleine ergernissen. Ik doe u nu de toezegging dat daar wel degelijk aandacht voor komt in het handhavingsplan. Daar zul je het zien, maar het moet dan wel ook effectief zijn. Maar hier, zoals het hier in het visiedocument staat, valt dat in de bredere aanpak. Dus het is eigenlijk hoe je dit wil lezen.
Mevrouw Stork.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ik eigenlijk heel mooi vind en wat vanavond heel duidelijk terugkomt, of het nu gaat om grote ergernissen of kleine ergernissen, wat ik bij iedereen hoor, is dat we eigenlijk vinden dat het duidelijk moet zijn voor de burgers dat we beter naar ze luisteren. Of dat we laten zien dat we goed naar ze luisteren. Dus misschien moeten we de dialoog daarover ook breder gaan trekken en met elkaar gaan filosoferen van wat betekent dat voor ons? Moeten we meer in participatie? Waarom zit dat bij ons dus allemaal zo hoog dat we vinden dat de mensen moeten weten dat we naar ze luisteren? Dus dat wilde ik alleen even als suggestie en open suggestie voor een dialoog meegeven. Dank je wel.
Heer Verkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, u geeft er een hele leuke draai aan. Het is ook prima. Het staat er ook in. Maar als ik kijk naar de inhoudsopgave, dan staat er bij hoofdstuk 4 prioriteit, bij hoofdstuk 5 prioriteit en bij hoofdstuk 6 bijdrage. Daarmee geef je niet aan dat je dat ook prioriteert, wat alle fracties eigenlijk benoemen. En of je het nou van 6.4 naar 5.3, ik kan u helemaal volgen als u zegt van bij 5 daar komen de prioriteiten vanuit de veiligheid, bij 4 komen de prioriteiten vanuit de regiogestuurde zaken. Maar hoofdstuk 6 is dan een bijdrage aan andere projecten. Terwijl als u goed luistert, dan zegt elke fractie hier, wij vinden de veiligheid van en de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte ook een prioriteit. Dus dan zou het beleidstuk niet moeten spreken over een bijdrage ergens aan, maar over een prioriteit. En hoe je dat dan vervolgens formuleert in het stuk en in welk hoofdstuk dat terecht komt, dat vind ik nog helemaal niet zo spannend. Maar je hoeft het stuk niet te lezen. Je hoeft alleen de inhoudsopgave te lezen en dan zakt mij de broek af als ik kijk van welke prioriteit krijgen dan die kleine ergernissen. Een bijdrage, dat vind ik iets anders dan dat ik het belangrijk vind. En misschien zitten we wel, het moet ook geen wedstrijdje verplassen worden, hè? Misschien zitten we wel op één lijn, maar zoals het hier weergegeven staat, ademt het niet uit wat u nu zegt qua prioritering van die kleine ergernissen. Dat ademt het niet uit.
Ja, voorzitter, is duidelijk. Ik heb net toegezegd, er komt aandacht, de nodige aandacht, die vraag u, bij het uitvoeringsprogramma en bij de handhaving. Want ik kan hier alles opschrijven, hè, maar het gaat uit de praktijk. En terugkomend op de opmerking die gemaakt wordt, wij passen simpelweg in de inhoudsopgave en met betrekking tot de tekst bijdragen aan de bredere opgave wordt prioriteiten aan de bredere opgave. Dat gaan we textueel aanpassen, waarbij 6.4 wordt 6.1. En dan denk ik, dan hebben we textueel op de juiste plek staan, zoals de heer Van Kan het nu voorstelt. Ja? Goed, voorzitter. Dan ga ik nu verder met de vragen van Nog altijd, ik was nog altijd bij mevrouw Voelman volgens mij. VSP. Oké, vraag van de VSP. Ja, sorry meneer Wagemans. Ik was even... Dan gaan we verder. Tot de vragen van de fractie van de VSP, de heer Wagemans. Dan ga ik weer even naar de volgende notities. Over de bijsturingsmogelijkheden vanuit de raad eigenlijk, vraagt u meneer Wagemans. Daar heb ik net denk ik uitvoerig antwoord op gegeven dat wij met de uitvoeringsprogramma's, dus onder het handhavingsplan en de jaarlijkse rapportages, dat u kunt bijsturen en daar ook de nodige op- en aanmerkingen kunt maken. Ik denk dat ook niet alleen de prioriteit van het college is, ook met de prioriteit van de raad, want het gaat ons allemaal om hetzelfde en dat is namelijk de veiligheid en de leefbaarheid in onze gemeente. Als je het hebt over handhaving op betaald parkeren en vergunninghouders parkeren, daar denk ik dat ik ook al antwoord op heb gegeven dat dat terugkomt in het handhavingsplan. En ik ben samen met wethouder Kleine en met wethouder Douwe zijn we aan het kijken naar aanleiding van ook de oproep en de vraag van uw raad over zijn er niet andere mogelijkheden om dat effectiever aan te pakken, bijvoorbeeld scanauto's, scanscooters, of bijvoorbeeld dat we via P1 iets zouden kunnen regelen. Dat lijkt allemaal heel simpel, maar in de tussentijdse informatie, ik had denk, nou, zo eenvoudig is dat dus weer allemaal niet. Maar zodra wij het setje compleet hebben, dan krijgt u de informatie van de zijde van het college om het daarover te hebben, op welke manier dat we ook aan deze ergernissen, en dat zijn geen kleine ergernissen, want ze komen steeds terug, dat wordt steeds groter, dat we ook op een adequate manier met foutparkeerders om kunnen gaan. Dus in die zin heb u volkomen gelijk dat het gaat om de wettelijke basis in de omgevingswet. En zoals ik al eerder zeg, wij hebben in principe met betrekking tot het voorleggende visiedocument hebben integraal gekeken, echt in de volle breedte, waarbij met name het parkeren toch ook wel een behoorlijk aandachtspunt is. En dat krijgt ook de nodige aandacht. Dus daar komen we sowieso nog mee terug.
Mevrouw Vulman.
Dank u wel, voorzitter. Sorry, maar ik was één vraagje vergeten, dus dat hebt u ook niet beantwoord, hè? En dat was de vraag hoe het college denkt de integrale regie op veiligheid te versterken. Want dat vonden wij toch wel belangrijk om te weten hoe jullie denken dat we gaan doen.
Sorry, kun je hem nog een keer herhalen?
Hoe denkt het college de integrale regie, is een mooie zin, hè, op de veiligheid te versterken? Dat staat in de stukken, hè? Ik bedoel, dat is een grote vraag.
Ja, dat is voor ons is dat zo'n beetje...
Want er staat dus de integrale regie op de veiligheid is nog onvoldoende. En versterking daarvan is nodig, enzovoort.
Nou, dit plan is al een voorbeeld ervan. Hè, om vergunningen, veiligheid, toezicht en handhaving. Omdat het als het ware in één hand te pakken. Dus die integraliteit die zit met name ook in de ambtelijke organisatie. Dat we over de volle breedte van de organisatie daarop toezien dat ook de juiste dingen worden gedaan. Je kunt bijvoorbeeld bij vergunningverlening voor evenementenbeleid, kun je aan de voorkant de zaken dusdanig inregelen dat je op toezicht en handhaving minder inzet hoeft te plegen, omdat je het namelijk integraal benadert. Hebben jullie hier en hier en hier aan gedacht? Dat is die integrale benadering. En van daaruit wordt ook de regie gevoerd, zodat we natuurlijk ook in de dagelijkse praktijk bijstellen, bijvoorbeeld bij het wekelijkse portefeuillehoudersoverleg. He, waarbij we steeds meer zien dat er ook vanuit het college integraal gewerkt wordt, waarbij meerdere portefeuillehouders bij de overleggen aanwezig zijn om op diverse fronten input te leveren. En dat geldt dan ook voor de ambtelijke organisatie. Dat wordt bedoeld met een sterke integrale regie voeren. Dat is eigenlijk ter verbetering van het eindproduct, namelijk een veilige en leefbare samenleving. Valkenburg. Gaan we terug naar meneer Wagemans met betrekking tot de handhavingsvragen op en de handhavingstaken. Ik kom daar graag op terug, meneer Wagemans, in het handhavingsplan wat wij aan u gaan voorleggen. En parkeren, vergunning parkeren en al die andere aangelegenheden, die ziet u sowieso terug, omdat u toezeggingen hebt van het college om daar met een uitwerking te komen. De extra prioritering, die komt weer voor. Het is een visiedocument, een beleiddocument. En bij de uitvoeringsprogramma's en het handhavingsplan kunt u uw prioritering aangeven. Dit plan ligt, is de vaststelling van het college. We hebben die tussenstap gemaakt, we leggen het terug bij u. We bespreken dit vanavond en we zullen bij de volgende raadsvergadering zullen het ook weer ter vaststelling aan u voorleggen. Ik denk dat we daarmee ook een stap hebben gezet in die integraliteit door u ook in dit stadium eigenlijk al in de gelegenheid te stellen om er iets van te vinden. En als u er niets van zou hebben gevonden, dan zat ik allang alweer op mijn plek daar. Dan heb je nog een vraag over waarschuwingen. Of het opleggen van een sanctie. Ja, dat is per situatie is dat dus eigenlijk in de uitvoering is dat afhankelijk van de situatie die zich op dat moment voordoet. En waarschuwen behoort tot het instrumentarium wat je kunt toepassen. Voorzitter, ik weet niet of mevrouw Voelman een vraag wilde stellen. Oké. Ik was nog even bij meneer Wagemans. Dus eigenlijk is dat casus afhankelijk. En ook daar proberen we natuurlijk met dit visiedocument. En bij de uitvoering proberen we, laten we zeggen, steviger op te treden. Ik voel ervoor, overigens, een suggestie die eerder werd gedaan. En daar kom ik op een later stadium op terug. We zijn nu bezig met diezelfde integrale aanpak om de APV's door te lichten. Want in de APV staan een aantal zaken die waarschijnlijk overbodig zijn. Maar we zouden ook in die APV een aantal zaken kunnen opnemen. Waaronder bijvoorbeeld een sanctiebeleid. Mits dat dat natuurlijk ook binnen de wettelijke kaders mogelijk is. Ik zou het fantastisch vinden om 1.000 euro boete te geven voor iemand die een vuilniszak langs de weg zet. Maar is dat handhaafbaar en mag dat wettelijk? Ik weet dat het in Singapore werkt dat. Blijkbaar ligt er ook niets in de Tienschuurstraat. Maar om aan te geven, natuurlijk, als je mensen in de beurs raakt, dan werkt het in principe wel. De vraag is, kunnen wij dat in Valkenburg aan de Geul? En ik zou dat een goed instrument vinden. De vraag is of dat kan, dus ik geef dat wel mee bij de aanpassingen in de APV. Mis dat mogelijk is om bijvoorbeeld eens een hele forse boete ergens op te zetten. En kijken hoe dan mensen daarop gaan reageren.
De heer Verkool.
Dank u wel, voorzitter. Nou, Portefeuille, nou raakt u wel de kern van het verhaal. Kijk, en dat is even waar het ook om gaat. Boetes en sanctioneren, dat moet je inderdaad proportioneel doen. Maar op dit moment gebeurt er niets op het moment dat het papier te vroeg buiten staat. Sterker nog, in de omgeving waar ik woon, rijden de boa's tot 10 uur 's avonds rond. En die stoppen dus niet bij een woning waar het papier te vroeg buiten staat. En bellen daaraan van, wilt u dat binnenzetten? Want anders ligt het. En dat is waar het om gaat. Je kunt combinaties maken. En dan hoef je nog niet eens zozeer een boete te geven. Maar een combinatie van grote zaken en kleine ergernissen. En dat is een kwestie van, ja, toch. En ik ben ook blij dat u dat tot nu toe althans aangegeven hebt te gaan doen, om die kleine ergernissen ook serieus te nemen. Want het is voor een inwoner, die snapt niet, als papier te vroeg buiten staat en er rijdt een boa-auto langs, dan zeggen ze, kijk toch, die varen gewoon langs. Dat zijn van die kleine dingen, die kun je door middel van een instructie, kun je daar wel ook richting de burger aangeven, kijk, er wordt iets aan gedaan. En natuurlijk, 1.000 euro boete moet wel kunnen, maar die eerste stap, van we zijn zichtbaar, en we doen er als gemeente iets aan, dan zul je in elk geval krediet mee opbouwen, denk ik.
Mevrouw Stork.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat we wel leven in een wereld waarin verdraagzaamheid en dialoog juist een hele belangrijke plek verdienen. En dat we niet leven in een wereld waar we hele hoge boetes moeten gaan opleggen zonder die dialoog te zijn aangegaan. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen in Valkenburg BOA's ook zien als personen die ze kunnen vertrouwen. Er zijn prachtige spreekuren voor. En ik denk dat je die verbinding wel moet waarborgen. Neem niet weg dat je mensen ergens op mag aanspreken en dat, zoals de burgemeester dat aangeeft, in sommige gevallen is een waarschuwing op zijn plek, in andere gevallen een sanctie. Dus dat wilde ik graag meegeven. Daarbij zou ik het ook fantastisch vinden dat als we boetes gaan uitdelen, dat we die inkomens afhankelijk maken. Want niet iedereen kan zo'n boete betalen. Dank u wel.
Mevrouw Vulmer wilde nu ook nog... Ja, u stak uw hand op.
Ja, en dat is ook het laatste wat ik zeg. Hè. Want aan de ene kant kan ik daar best bij aansluiten. Of schoon, ik ben niet voor gelijk 1000 euro boete.
Mag ook 500 hoor.
500. We leven niet in een politiestaat. Maar het is dus wel wat de heer Van Kan ook zegt. Hè. Dat heb ik ook gezegd. Je kunt voorkomen van onrechtmatigheden en overlast is beter dan dwangsommen opleggen en bonnen schrijven achteraf. Ik heb dat heel duidelijk hier gezegd. Dus we moeten vooral kijken, wat zij ook zegt, kijk nou wat er gebeurt. De mensen moeten wel het idee hebben dat er ook gecontroleerd wordt door bonnen.
Ja, dat was geen vraag, maar ik wilde eigenlijk mevrouw Stolk een compliment geven. Want het gaat natuurlijk, kijk, je moet natuurlijk niet een sfeer creëren waarbij je een uniform aan moet hebben en als een schoolmeester door de straten moet gaan om iedereen te wijzen. Fatsoen moet je doen. Hè? En ik vind, en eigenlijk uw oproep is, ja, we moeten elkaar erop aanspreken. Ik vind dat je als buren, als je een goede verstandhouding hebt, kun je ook zeggen, goh, zal ik het dan voor jou buiten zetten morgen vroeg? Ik zeg maar iets. Dus je kunt het ook op een andere manier oplossen. Hè? Dus ik vind het lastig om het zeg maar te verengen allemaal. Ik denk dat het over de volle breedte is. De mensen die zich niet aan de regels houden, ja, het is vaak heftig gedrag waar wij het nu over hebben. Fout parkeren op een plek waar het niet mag, je afval naast wegzetten of in het bos dumpen en allerhande andere zaken. Dat zijn de ergernissen, het fatsoen. En kijk, ik loop ook gewoon rond als burger. En ik zie ook de mensen die allemaal netjes een poepzakje bij zich hebben voor als ze de hond uitlaten. Maar ik zie ook mensen die daar zou ik een populaire uitdrukking scheid aan hebben. Ja, ik hoorde het u zeggen. Om maar aan te geven, kijk, maar we moeten wel. Ik vind dat we elkaar daarop moeten kunnen aanspreken. Alleen, dan kom ik weer op die veiligheid. Ik denk dat heel veel mensen een ander daar niet meer op durven aan te spreken. Omdat ze bang zijn dat ze een klap voor de kop krijgen. Dat is ook een situatie waar we helaas mee te maken hebben. Ik bedoel, ik ben enorm geschrokken van dat artikel van in de krant van die meneer die gisteren door een groep tieners in elkaar geslagen is. Ja, daar word je toch niet goed van. Dat is verdomde dichtbij. Of een 15-jarige die door de politie moet worden doodgeschoten om een halt toe te roepen aan een overval. Kom op. Maar wij moeten daar een antwoord op geven en wij moeten daar iets mee. En dat kan niet door te zeggen van nou, laten we de uniformen dat maar oplossen. Want dan krijg je inderdaad, dan ga je richting een politiestaat dat we voor alles een uniform hebben. Goed, voorzitter. Als u het goed vindt, dan ga ik verder met de beantwoording. Ik was toch bij de VSP en dan moet ik even kijken. Ik heb van mevrouw Stassen nog een notitie gevonden. Input voor het handhavings- en uitvoeringsprogramma voor 1 november... Dit jaar.
Het voorstel zou zijn om voor 1 november dan input aan te leveren.
Als u het goed vindt, dan vraag ik mevrouw Stassen even een toelichting te geven.
For the record, mevrouw Stassen.
Ja. Het voorstel zou zijn inderdaad, we zijn bezig met het handhavingsuitvoeringsprogramma. Als jullie input willen leveren voor 1 november aanstaande, dan kunnen we in de commissie AZM van 1 december het bespreken, het stuk wat ervoor ligt. En vervolgens kan het dan door het college worden vastgesteld.
Verkan?
Ik denk dat het terugluisteren van deze vergadering ook al een behoorlijk stuk input geeft. We kunnen het nu alweer opnieuw gaan opschrijven. Maar er is hier vanavond genoeg aan de orde gekomen wat fracties belangrijk vinden. En als je dat terugluistert, dan heb je denk ik meer dan de helft van de input te pakken. Kun je altijd nog zeggen van per fractie kan er input geleverd worden. Maar ik wil voorkomen, hetgeen wat gezegd is vanavond is input. En als fracties dan nog iets bij willen leveren, dan kan dat. Maar niet dat op 1 november gezegd wordt, we hebben niks gekregen. Want dan zeg ik van, luister het bandje van vanavond even terug. Dan heeft iedereen zijn input kunnen geven.
De burgemeester.
Ja, voorzitter, de afsluitende woorden van mij dan is gewoon dat die oproep staat. Dus als iemand nog iets wil nasturen, dan kan dat natuurlijk. Uiteraard gebruiken we alle input nu. En voorzitter, dan wil ik hier mijn eerste termijn mee beëindigen. En dan neem ik het flesje water mee.
Bij deze.